Zullen we samen de avond bij de Heer brengen? Ja, Hemelse Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u ons ook inderdaad zalig gemaakt hebt. Dat we het vooruitzicht mogen hebben, Heer, op de hemelse heerlijkheid. Dat we dat mogen weten vanaf de dag dat we wedergeboren zijn. En dat we daarom blij mogen zijn. Heer, dat het zo schitterend verwoord is in het lied. En dat het ook ons dankgebed mag zijn aan u. Ik wil bidden, Heer, dat u vanavond ook bij ons zijn en we samen uw woord mogen openen. Dat we er allemaal iets van mogen meenemen. En er ook van mogen genieten, Heer. Dat we samen hier uw woord kunnen openen in vrijheid. Daar dank u voor. Amen. Nou, de vorige keer waren we gebleven een beetje bij het heikele punt een beetje, of een gelovige nog verloren kan gaan, hè? Nou, ik ben natuurlijk wat extra gaan voorbereiden, want ik verwacht moeilijke vragen. Wat ik er eerst had staan was één kantje, ik denk, nou, dat kom ik niet meer weg natuurlijk. Dat merkt al wat oppositie, zo wil ik het niet noemen hoor. Maar... maar even voorafgesteld, het gaat niet om mijn gelijk. Hè? Het gaat niet om wie er gelijk heeft. Maar proberen om samen te zien wat Petrus over het onderwerp schrijft en wat de Bijbel erover zegt. En die vraag is natuurlijk de afgelopen eeuwen vaak gesteld. Kunnen gelovigen alsnog verloren gaan? Het ergste namelijk, en daar hadden we de vorige keer natuurlijk uitgebreid over, wat dwalingen doen of wat dwaalleraren doen... is gelovigen van de weg van de Here afhalen. Hun daarbij wegtrekken. Dat ze de Here verlaten. Dat is hun doel. Bewust of onbewust. Dat moet ik erbij zeggen. Maar goed, de vraag is dus... kan iemand die ooit tot wedergeboorte is gekomen... dan toch nog verloren gaan? En de meeste mensen zullen dat ontkennend beantwoorden. En daarvoor gaan we... mijn beroep zich dan vaak op Johannes 10. Laten we daar even beginnen. Johannes 10, vers 27 tot 29... En dat is eigenlijk een hele mooie belofte die de Heer Jezus daar geeft. Johannes 10, vanaf vers 27. Mijn schapen horen naar mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. Nou, vaak wordt Romeinen 11 vers 29 daarbij dan ook nog aangehaald. En daar staat, want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Oftewel, God komt niet terug op zijn genadegaven en geloof is een van de genadegaven. En dat is dan de redenering van, die zijn onberouwelijk, God komt daar niet op terug.
Romeinen.
11 vers 29. Nou, dat geloof zou dan door God niet afgenomen kunnen worden. En daar sta ik natuurlijk helemaal achter. God neemt iemand zijn geloof niet af. Dat kan ook niet. Hij zal iemand niet die eens tot geloof komt afwijzen als zijn kind. En onder verwijzing naar Johannes 10 kun je stellen... niemand is in staat een gelovige uit de hand van God te roven. Maar als we één vers uit de Bijbel plukken... in Romeinen 11 bijvoorbeeld... en daar onze mening op baseren, dan moeten we natuurlijk wel naar de context kijken. En daarom wil ik toch even gaan naar Romeinen 11 en dan vanaf vers 15 tot 22. Want die context daar is heel belangrijk, waarin dat ene vers staat. Ja, eigenlijk zou je het hele hoofdstuk moeten lezen, eigenlijk vanaf hoofdstuk 9 tot en met 11. Maar goed, daar ontbreekt het vanavond aan de tijd voor. Dus ik moet me wat beperken natuurlijk. In Romeinen 11 vers 15 schrijft Paulus dan... Wees niet hoogmoedig, maar vrees. God oordeelt de werken van de gelovigen. Nou, dat is ons bekend. Waaruit het geloof blijken moet.
Klopt niet.
Oh.
Romeinen 11 vers 15, dat klopt niet.
Romeinen 11 vers 15.
Dit is 11 vers 20.
Oh, even verkeerd overgetypt. 11 vers... Ik moet gelijk even goed erbij schrijven, want... vers
20b.
Oh ja. Vers 20. Ja. We beginnen vanaf vers 20. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken, dat gaat dus over Israël, en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Laat dan de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid over de gevallen gestrengheid, maar over uw goede tierenheid Gods. Indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer ze niet bij hun ongeloof blijven, weer geënt worden. God is immers bemachtigd hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, zodat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, hij zal goddeloosheid van Jacob afwenden, en dit is mijn verbond met hun, wanneer ik hun zonden wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, maar de verkiezing zijn ze geliefden om de vaderenwil, want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Nou, dat is het laatste vers, dat is het ene vers waarover... Waar men dan naar verwijst. Maar wat ik wilde laten zien hier, is dat je dan het hele voorgaande gedeelte over het wegkappen van takken eigenlijk buiten beschouwing laat. Nou, wat betekent eigenlijk dat wegkappen? Dat we geen deel meer hebben aan de saprijke wortel. Dat betekent dus niet anders dan dat we droog staan. Wie geen voedsel krijgt, staat droog. Een boom die niet meer in de grond geworteld is, die sterft. In geestelijke zin. Een tak die weggebroken wordt, heeft geen voeding meer en hij sterft daardoor af. En Paulus zegt hier in dit gedeelte duidelijk, gij staat door het geloof. En wanneer we niet meer staan door dat geloof, dus net als Israël zijn gevallen door het ongeloof, dan worden we weggekapt. En dan moeten we dus ook verder kijken naar bijvoorbeeld Hebreeën 6, vers 4 tot 6, en dat is een heel bekend gedeelte. Hebreeën 6 vers 4 tot 6. Maar het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben, en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hem betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Nou, wanneer krijgt iemand deel aan de Heilige Geest? Alleen wanneer er sprake is van wedergeboorte. Efeze 1 vers 13 en 14 is daar heel duidelijk over. Lees dat thuis maar eens na, Efeze 1 vers 13 en 14. Het gaat hier dus wel degelijk om mensen, in Hebreeën 6 bijvoorbeeld, die eens tot wedergeboorte zijn gekomen. En Paulus is daar dus heel consequent in zijn leer, in de Hebreeënbrief en ook wat we dus lazen in de Romeinenbrief over het wegkappen, dat dat dus kan gebeuren. En we kunnen ook nog eens kijken naar Hebreeën 3 vers 14. Daar staat, want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Nou, inmiddels overleden dominee Wim Malgo. Die schreef over dit onderwerp hij heeft een boek gemaakt, 350 vragen, Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen. Als je het pakken kan krijgen, kopen maar, dus er staan hele interessante dingen in allemaal. En hij schrijft daarover het volgende. De vraag, kan een kind van God verloren gaan, is ontstaan uit het degenereren van het navolgen van Christus. Want voor een wedergeborene die de Heer Jezus Christus van ganser harte lief heeft en slechts de passie heeft, hoe kan ik mijn Heer nog meer welgevallig zijn? Hoe kan ik hem nog beter dienen hoe maak ik vorderingen in de heiliging, is de vraag of een wedergeboorte nog verloren kan gaan overbodig. En daarmee zet Malcho een punt. En in principe heeft hij wel gelijk, hè, dat die vraag dan overbodig wordt. Maar er zijn een heleboel mensen die vragen zich af van, ja, maar hoe zit het dan met mensen die in onze eigen kring, of in onze eigen gemeente, of in mijn familiekring, ooit gelovig waren, op de weg waren en nu, ja, eigenlijk tegengekozen hebben. Hoe zit het daarmee? Dus die vraag mag je best stellen. En Malcho die laat hem eigenlijk onbeantwoord. Want hij zegt, voor jezelf als gelovige is het niet relevant. En dat is ook zo tot dat. Waar Malcho het over heeft, is het onverwrikt vasthouden van Hebreeën 3 vers 14. En op het goede spoor blijven. Nou, de apostel Johannes zegt in 1 Johannes 2, kunnen we ook wel even erbij nemen. In Johannes 2, vanaf vers 19. En daar spreekt hij dus over de mensen die dus de kring van de gelovigen verlaten. Zij zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt de salving van de Heilige en gij weet dat allen. Nee, verder, en ieder die de Zoon loochent, heeft de Vader niet. Daar sluit hij dan mee af. Nou, het gaat hier dus eigenlijk kort gezegd om mensen die opzettelijk zondigen. Zich opzettelijk afkeren van God en van het offer van Christus. Dat zien we door al die teksten heen. Die Christus bespottelijk maken, zegt Hebreeën 10, vers 26 en 27 en Hebreeën 6, vers 6, wat we net gelezen hebben. Het gaat dus om moedwillig afvallen van het geloof, je moedwillig ervan afkeren. Een staat of toestand hè, waarin niet alleen sommige gelovige of religieuze mensen zich bevinden, maar eigenlijk ook heel veel kerkgenootschappen bijvoorbeeld. Ik heb daar vanavond nog een voorbeeldje van. Ik werd daar even niet goed van toen ik dat vandaag las in de krant, dus dat laat ik jullie straks zien. Het zijn dus mensen of kerken en genootschappen die zich afkeren van de Heer Jezus en zijn dood en zijn opstanding, zijn middelaarschap en hoge priesterschap ontkennen. En als gevolg daarvan weigeren ze dat ook nog langer om dat te prediken en te onderwijzen. En daarbij kun je tenslotte denken aan wat de Heer Jezus zelf zei. En heeft hij het over het zaad wat bijvoorbeeld gezaaid wordt en heeft hij het over het zaad op de rotsbodem. En dat zijn zij die het woord zodra ze het horen met blijdschap ontvangen en deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd en in de tijd van beproeving worden ze afvallig. Dat staat in Lucas 8 vers 13. Nou, dan gaan we naar Petrus. Want daar hadden we het eigenlijk over. Dan gaan we naar 2 Petrus 2 Petrus 2 vers 13. Alles zo mooi uitgeprint, maar sommige stukjes net niet, hè. De tweede Petrusbrief. En daar waren we. Gebleven. Hebreeën. Vers 1 tot en met 3. Ja, klopt. Dan lezen we even vanwege de context even de eerste drie versen even weer. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen. Die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de heerser die hen gekocht heeft verloochenden en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg de waarheid gelasterd zal worden. En zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Nou, maar het oordeel houdt zich reeds lang met hun bezig en hun verderf sluimert niet. Nou, duidelijk is eigenlijk, wat mij betreft, dat in deze versen, vers 1 tot en met 3, uitdrukkelijk gezegd wordt dat de leraren die de dwalingen brengen het verderf over zichzelf halen. Dat valt niet te ontkennen, denk ik. Hij zegt ook dat de meester die hun gekocht heeft, oftewel het waren mensen die daadwerkelijk gekocht en betaald waren door het bloed van Christus, oftewel wedergeboren mensen, door hen verloochend wordt. En alleen op grond van die drie versen concludeer ik zelf dat het dus wel degelijk mogelijk is dat iemand die eens gelovig was, hè, zij waren gekocht en betaald, afvalt van het geloof en verloren kan gaan en ook zal gaan. En dat is een hele ernstige waarschuwing die Petrus hier geeft. En dat staat dus eigenlijk lijnrecht tegenover wat we eerst zagen, wat de Heer Jezus zegt. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. En hier zegt Petrus van, ze verloochenen de Heer. En het verschil is dus, dat de ene kant wij beschermd zijn en in de hand van de Heer veilig zijn. Maar als je jezelf, ik zie het beeld een beetje van een klein kind wat je aan de hand hebt. Zolang ik de hand beet houd, is er niks aan de hand. Maar ik zag het toevallig deze week in de winkel ook nog weer gebeuren. In één keer spuit zo'n kind weg. En dan kan moeder hard rennen, maar dat houdt niet meer bij. En ze vliegen zo de parkeerplaats op. Dus het is een keuze die je maakt. Een kind doet dat onbewust. Maar een volwassene kan kennelijk die keuze maken. En het gebeurde toen. En het gebeurt ook nu helaas nog. Het voorbeeld vorige keer wat ik noemde is bijvoorbeeld die leider van die Jehova's getuigen. Toen hij 17 was, kwam hij tot bekering. Maar later sticht hij dus zijn eigen secte en die dwaalde steeds verder af. En heeft heel veel mensen daarin meegesleept. En ja, hoe die bekering van hem in elkaar zit, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik ga ervan uit dat het een oprechte bekering was, een wedergeboorte. Goed, je kunt er dus van alles tegenin brengen, maar Petrus maakt het in nog een opzicht duidelijk dat het wel degelijk het geval is. Hij trekt namelijk het vergelijk hier met de valse profeten uit het Oude Testament. En waarom doet hij dat? De Wycliffe-commentatoren, de bekende Bijbelvertalers, die schrijven hier het volk in vers 1 van 2 Petrus refereert aan de Joden. En er waren valse profeten in de tijden van het Oude Testament. En die valse profeten waren eveneens Joden. Ze hoorden tot dat volk. Het waren geen vreemdelingen. En Petrus waarschuwt dat er valse leraren in de gemeente zullen komen. Zelfs sommige christenen zullen valse leraren worden. Het zijn geen vreemdelingen, het zijn mensen die onder ons zijn. En ook Johannes heeft het daarover. Hè? Ze zijn onder ons, ze zijn van ons niet, want uiteindelijk gaan ze de andere kant op. Maar goed, het gebeurt dus. En ik zeg niet dat het schering en inslag is, dat gelukkig niet, denk ik dan.
Ja, maar ik weet toch dat mensen tegenkomen die dat zeggen van dat je behouden blijft, dat niet verloren gaat. Dus dat zijn eigenlijk in die zin valse leraars?
Nee, ik denk dat ze of niet bekend zijn met dit soort dingen.
Nou, dat zijn toch mensen die al later goed thuis in schrift waren.
Maar ik heb ook heel vaak predikanten inderdaad horen zeggen van dat ze niet uit de hand gerukt kunnen worden en zo. Die teksten zijn overbekend, maar... Ja. Dit soort teksten, en nou ja, daarom vind ik het mooi om bijvoorbeeld de brieven van Petrus te bestuderen, die worden nauwelijks gelezen. Heel veel mensen hebben het wel over Paulus, ze hebben het over de evangelie, maar Petrus, Jacobus, Judas, die brieven worden bijna niet bestudeerd. En dat komt omdat daar toch pijnlijke dingen in staan kennelijk. En Openbaring zal het helemaal niet over hebben, hoe slecht dat gelezen wordt in kerken en gemeenten, ook in onze eigen kringen natuurlijk. Ik zeg niet dat ik het gelijk heb, alleen ik zeg van dit is wat ik lees in Gods woord. En wat Petrus die waarschuwt dus, hè?
Nou, weet je wat het is, dat vind ik dan zo vervelend. Ik kom in een proces terecht dat ik geen weer geslingerd word, hè?
Ja, tuurlijk, ja, maar kijk, goed, je krijgt van mijn papier en ik had altijd... Ja.
Dat is mijn, dat vind ik moeilijk.
Je moet je eigen weg daarin ook vinden, ja. Ik zeg ook niet, ik zeg nadrukkelijk, nee, ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb daarover... Maar ik zeg alleen van, nou, dit is wat ik lees in Gods woord.
Je leest het zelf ook.
Ja,
ja, ik lees het zelf ook. Maar kijk, wat jij leest, hoef ik niet te lezen.
Laat je door de geest leiden.
Ja, laat je door de geest leiden. Maar goed, ik heb altijd gedacht door de geest geleid.
Ja, tuurlijk. Theologiekennis, maar die hebben niet de kennis in hun hart.
Nee, over theologen komen we straks nog even.
Ik heb woorden van alle kanten. Ja.
Nee, tuurlijk. Maar, het is, maar we moeten wel goed het onderscheid maken. Wel goed het onderscheid maken dat er een bescherming is. Dat de Heer ons beschermt en bewaart. Zolang we ons willen laten beschermen en bewaren. En dat er dus een categorie is die willens en wetens zich van de Heer afkeert. Een mooi voorbeeld, eigenlijk een lelijk voorbeeld, is mevrouw Greta Duisenberg. Ik wil niet zeggen dat ze bekeerd was, maar die is vrijgemaakt opgevoed. Daar is het met een paplepel in gegoten.
Ja, maar dat zegt me niet zoveel.
Nee, maar goed, die kent de weg van de Heer. Die heeft, tot in haar meisjesjaren.
Maar die maak ik ook dadelijk met mensen die in het geloof opvoeden. Ja. Wat doen ze? Ze spotten links en rechts mee.
Die keren zich in feite tegen het geloof. Wat hun Seth Gijkema nog zo'n voorbeeld. Dominee Sal. Maar ik noem gewoon bekende mensen. Want dat is wat makkelijker. Want die maken er zelf ook geen geheim van.
Ik hoor het voor. In Burgum een mooi voorbeeld. Dat vertelde Sjoukje. Die Sjoukje, nou goed, hoe ze vroeger leefde. En toen had ze mensen tegenover zich te wonen in Drachten. Er was een gezin, een echtpaar met kinderen. En daar trok zij zich helemaal aan op. Van, dat is een christengezin, een voorbeeldgezin. En mede door die mensen is zij tot wedergeboren gekomen. En dan trof ze een paar maanden terug, of een paar weken terug, trof ze die vrouw in Drachten. Toen zegt ze van, nou wat ik nou gezien heb, zei ze tegen mij, en ook in de anderen natuurlijk, later. Die vrouw liep in de kortste rokken die ik kon vinden. Het is vreselijk zwaar opgemaakt. En ze zei van, en toen zei ik, en hoe gaat het met jullie? Nou, ze waren dan gescheiden. En ga je dan naar de gemeente, hoe ga je met de Heer? Oh, praat niet over die God. Ja. Nou, dat is zo'n voorbeeld.
Ja.
Ik kom niet aan die mensen een bekering, moet haast wel. Want ze waren er tot voorbeeld voor Sjoukje, vraag er maar naar.
Ja, dat kan ja.
En dan plotseling komt Sint-Dracht die vrouw tegen. En die blijkt compleet de wereld ingetrokken te zijn.
Ja. Dan moeten we ook nog op letten natuurlijk, dat het kan ook geveinsd zijn, hè? Om het zo maar te zeggen. Hè?
Jawel, maar zij zei, want voor haar was het een getuigenis.
Ja.
Het kan best dat één van beiden bijvoorbeeld inderdaad wedergeboren was en de ander het spelletje meespeelde, zeg maar. Zo, dat gebeurt ook.
Ja. Jij zei, Rudy, net, mensen die willens en wetens zich dus afkeren en dat gaan volgen.
Ja.
Ik denk dat het nog sterker is. Ik denk dat er ook mensen niet zo standvastig zijn, maar soms twijfelen of zich laten beïnvloeden, dat die zelfs ook...
Die komen we straks nog tegen. Worden. Ja, die groep
maar
komen...
Er zijn mensen die dan naar voren gaan.
Willen. Zonder dat ze per se willen.
Ja, klopt. Het is niet voor niks. Ja, dat klopt. Maar het is niet voor niks dat Paulus zegt dat hij de strijd tot het einde toe gestreden heeft. Hè?
Ja.
En heel veel mensen vergissen zich daarin.
Oké.
Ja, het is voor mijzelf wel zo geweest. En ik ben er al een paar jaar mee bezig met dit onderwerp. Dat is niet zomaar iets wat je zomaar accepteert. Want net wat je zegt, je wordt opgevoed met een heel ander idee. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Dan staat je bij wijze van spreken... in je geheugen gegrift. En ik heb ook veel predikers dat horen zeggen. En ook wel mensen horen zeggen van... Ja, als mensen van de weg afraakten van... Ja, maar goed, ze zijn of gedoopt... of ze zijn ooit tot geloof gekomen. En uiteindelijk zal het gelukkig de Heer daar wel mee klaarkomen. Het zal gewoon goed komen. Maar zo werkt het, denk ik, toch niet.
Goed. Ja, misschien is daarom ook wel wat hij zegt in Matthäus 7... waar zou ik het geloof vinden op het einde? Kijk, die dingen allemaal bij elkaar...
Dat is moeilijk.
Het is soms wel heel lastig.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel mensen... Kijk, dat vind ik dan daar schrik ik dan van.
Maar het is ook een boodschap.
Ik denk dat heel veel mensen dat denken dat ze behouden zijn... omdat hun dat voorgehouden is. En terwijl ze straks toch verloren. Ga weg, de werkers van ongerechtigheid.
Nou ja, precies. Die komen ook nog tegen. Dat is een ernstige zaak.
Ja,
ik heb een filmpje gemaakt vandaag. En daar zie je zo iemand... die denkt dat hij in de dienst van de Heren staat. Nou, als je het bekijkt, dan weet je al genoeg. Maar goed, dan gaan we straks na de pauze denk ik even kijken. Dus
in een dienst, een buurvrouw die is getraineerd en in een vader in de kerk. En het woord Christus valt daar niet meer. De eeuwige, de goede God. En de mensen stond centraal. Maar er was zo'n gelegenheid om daar een stukje evangelisatie te doen, want de kinderen van haar geloof ik geen één. De vader was niet gelovig, moeder wel. En toen hebben ze de kant van vader gekozen. Dat was blijkbaar de gemakkelijke kant. En ze mochten ook zelf kiezen. Het was zo'n moment om te evangeliseren. Maar dan zie je gewoon dat mensen die zijn er ook gevoed. Het zijn DS'en. Maar je mag je afvragen of de geest daar spreekt. Dat denk ik niet. Nou, en dan ga je inderdaad mensen opnieuw op het pad brengen en die juist ervan afhalen.
Ja.
Mensen die daar al jaren naar die gemeente toe gaan.
Laat je wel een kans en een gelegenheid liggen.
Ja.
Ook een verantwoording die je dan neemt.
Ja.
Nou, even terug nog naar Petrus. Sommige mensen die dus menen dat valse leraren en gelovigen die zich later afkeren van de Heren, dat zijn dus sommigen die menen dat die mensen niet echt tot geloof waren gekomen. Die mening heb ik een tijd gehad, maar uiteindelijk heb ik zoiets van, dat kan niet stand houden. Dat zijn de geveinsden, zeg maar. Hè? Zeg maar. De Wycliffe-vertalers maken duidelijk wat Petrus zegt. Je kunt niet van pseudo-Joden spreken, zeggen ze, dus ook niet van pseudo-gelovigen. Iemand is gelovig of niet. En je hebt het niet over religieuze mensen, maar je hebt het over echt gelovigen. Hè? Petrus maakt dit vergelijk daarom ook niet voor niets. En wat ik eerder ook al stelde, hij spreekt over mensen die door de Heren gekocht waren. Oftewel, net zoals de valse profeten wel degelijk tot het Joodse volk behoorden, behoren die valse leraren, of behoorden, moet je eigenlijk zeggen, tot de gemeente van Christus. Nou ja, als we dus niet blijven in de Heer, niet blijven volharden in het geloof, hebben we net al even genoemd, tot het einde toe de race gelopen, zeg maar, dan is het inderdaad zo, en ik zie dan ook geen andere mogelijkheid eigenlijk, dat we weggekapt of weggebroken kunnen worden. Nou, dan hebben we geen deel meer aan het Koninkrijk Gods. Inderdaad, niemand, helemaal niemand, kan ons uit de handen van de Heere roven. Dat kan niet. Hij is de goede herder en behoort tot de kudde. Maar dat is een belofte van de Heere zelf die als een paal boven water staat. Maar wel kan iemand zelf uit vrije beweging zich dus tegen de Heere keren. Nou, tot slot nog iets anders over dit eerste vers. We blijven een beetje lang bij dit gedeelte stilstaan. Maar het is heel opmerkelijk, en kijk er zelf maar eens naar, dat Petrus hier twee verschillende woorden gebruikt. En nou, ik heb mezelf het mooiste cadeau gedaan deze week. En dat is een Bijbel met een Strongs, noemen ze dat. En dan heb je bij elke woord in de Bijbel een nummertje staan. En dan kan je in het Grieks woordenboek kijken. Ook als je geen Grieks leest, want dan staat er geen woorden, maar dan staat er een nummertje. En daarachter gewoon alle uitleg van het woord. Dus dan kun je elk woord zo bekijken. En mijn vader heeft ook zo'n ding gekocht, dus ook een mooi cadeautje gegeven. Want, zo kan je nou, dat verklap ik even, hè. Ik kan je straks ook niet meer interessant doen van de grondtekst terecht.
Nee, maar dan was ik daar ook niet van plan.
Maar het is een hartstikke mooie Bijbel. En ik kan je aanraden, bol.com kan je hem kopen. Het is hartstikke mooi. Het Oude Testament kost €75, dus daar ben ik even niet aan begonnen. Maar Nieuwe Testament en plus een lexicon erbij. Het is hartstikke mooi om te hebben.
Ja, zonder lexicon is 29.
Nee, 34.
Of 34.
Ja, je hebt goedkoper dan mij. Hij was me net voor.
Dus, heeft hij een speciale naam?
Ja, hoort de.
Ja, dat weet ik wel.
Ik mail je dat wel even.
Oh.
Ja. Mail je ook even.
Ja, mail jou ook wel.
Ja, mail je
wel. En dan zal ik iedereen even mailen. En dan zal ik ook gelijk de link bij Bol even geven.
Ja. Het is echt de moeite waard. En je moet dan inderdaad de tekstuitgave plus de lexicon hebben.
Ja.
En je komt op die manier zo dicht bij de grondtekst. Het is wel een gepuzzel. Hè, want bij elk woord staat één of twee nummertjes. Dus, maar dan kan je dus wel zien wat staat er eigenlijk. En goed. Als je dus hier naar zo'n tekst als dit kijkt, dan zegt Petrus hier, toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen komen. En dan denk ik, van, is dat nou verkeerd vertaald, valse profeten, valse leraren? Waarom wordt er twee woorden voor genoemd? Nou, dan ga je dus inderdaad kijken naar die grondtekst. En dan staat er inderdaad twee verschillende woorden voor. Dus dat moet een betekenis hebben. Hij spreekt valse profeten, dat zijn pseudo-profetes, staat er dan. En valse leraren, pseudo-didaskalos. Nou, een moeilijk woord, maar ons woord didactiek komt ervan. Nou, als je dus die grondtekst erop nakijkt, dan zie je dus dat het duidelijk twee verschillende woorden worden gebruikt voor hetzelfde soort gedrag. En dat is wat het samenbindt. In een commentaar op dit vers las ik dat nadat de apostel in de laatste versen van het vorige hoofdstuk gesproken heeft over de ware profetische woorden en mannen van God, spreekt hij nu tot de gelovigen over de valse profeten die onder hen zijn. Maar het viel me juist op dat er staat leraren en geen profeten. Nou, de definities die worden gegeven voor die pseudo-profetos is iemand die de rol speelt van een goddelijk geïnspireerde profeet maar leugens spreekt. En die didaskalos is onderwijzen of leren of instructie geven. En pseudo is dan inderdaad valse leer of een leugenleraar. Hij onderwijst dus leugens en bedriegt de mensen daarmee. Dus er is wel degelijk een verschil tussen die twee typen. Nou, waarom is dat nou van belang? De hele schrift is door God ingegeven en geïnspireerd. Dus ook het feit dat Paulus hier twee verschillende woorden gebruikt. Terwijl ook in de Nieuw-Testamentische gemeente kwamen profeten voor. He, denk maar aan Agabus of anderen en zo. Die kwamen ook voor. Er wordt in dit vers ook dezelfde werkwoordsvorm gebruikt als 2 Petrus 1 vers 20. Waar staat, wat we eerder al gelezen hebben al. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Nou, het woord dat hier wordt gebruikt, komt ook overeen met een woord dat wij kennen. De eigenmachtige uitlegging, daar staat ideos, oftewel ons idee komt daarvan. Dat betekent dus dat mensen naar eigen idee, of naar eigen fantasie, of naar eigen opvatting, de Bijbel gingen uitleggen. Het gaat er dus heel nadrukkelijk niet over, over mensen die profeteren, maar nadrukkelijk over hen die de gemeente onderwijzen. De voorgaande broeders, de leraren en dergelijke. Daar wijst Petrus op. Nou, die brieven van Petrus behoren tot de laatste brieven die geschreven zijn in de Bijbel. En de brieven van Johannes zijn nog iets ouder. Een conclusie die zou kunnen worden getrokken, en dat gebeurt op basis van zo'n opmerkelijke verschil in de tekst, is dat op het moment dat Petrus dit schrijft, de gave van profetie zou zijn verdwenen in de gemeente. Dat zijn dingen die mensen dan concluderen. Van, er zijn geen profeten meer op dat moment. Dus er is geen gave van profetie meer. Maar dat is juist een voorbeeld van eigenmachtige uitleg. Het is een conclusie die helemaal niet gedragen wordt door de context, want daar gaat de hele brief niet over. Petrus spreekt niet over profetie, dan moet je bij Paulus zijn, in de Korinthebrief bijvoorbeeld. En het is ook niet het onderwerp van hem. Het is ook niet in overeenstemming met de brieven van de andere apostelen. Met andere woorden, hè, dus dan zou je dus een eigen uitleg gaan geven. Een andere conclusie die getrokken kan worden, en dat kom ik eigenlijk bij heel veel betrouwbare bijbeluitleggers tegen, is dat Petrus hier wijst op de Joodse uitleggers. Dat waren de leraren. Ook binnen de gemeente waren de Joden gekomen die tot geloof kwamen. En dat waren de schriftgeleerden. Paulus was ook zo iemand. En dat waren de Joodse uitleggers. En die gingen aan de haal met de tekst van Gods woord. En die gingen een andere uitleg geven. Die verleidden de gemeente tot weer het houden van de Sabbat. Tot het houden van wetten en regeltjes. Nou ja goed, daar kun je de hele Galatenbrief op nalezen bijvoorbeeld. En klaarblijkelijk wijst Petrus daar in het bijzonder op. Door het ene woord te gebruiken. Goed. Het lastige is dat het woord dat Petrus hier dus gebruikt uniek is voor zijn brief. Het komt maar één keer voor in deze brief. Dat pseudo-didaskalos. Verder helemaal nergens. Dus je hebt ook geen vergelijkingsmateriaal in de Bijbel. Wat er nou bedoeld wordt. We moeten dus gaan zoeken in andere brieven en andere Bijbelboeken. En dan vinden we ze bij Paulus. En ik noem de tekst dan even op waar Paulus het heeft over deze mensen. En dat is in Galaten 4 vers 16, vers 17, 5 vers 1 tot 11 en 6 vers 12 en 13. Op die plaatsen spreekt Paulus ook over die leraren. En dat zijn dus ook die Joodse leraren die de gemeente verleiden. Dus heel in het bijzonder wijst Petrus hier op die Joodse leraren. Nou, het waren met name dus die schriftgeleerden die binnen de gemeente heel veel opschudding en dwaling veroorzaakten. Wat ze precies allemaal leren weten we niet allemaal. We kunnen het wel een beetje uit de context filteren en zo. Maar kennelijk waren er een paar van die rondreizende schriftgeleerden die tot geloof waren gekomen op een zeker moment. En later toch weer de wet gingen onderwijzen of andere dingen gingen onderwijzen. Of nou ja, pure Hellenistische opvattingen gingen onderwijzen, want die waren ook populair onder de Joden in die tijd. Eens tot wedergeboorte gekomen, vervielen ze kennelijk weer in hun oude patroon en wilden ze heersen over de mensen. Ze waren van oudsher de uitleggers van Gods woord en vanuit die positie brachten ze binnen de gemeente dus dwalingen binnen. Nou, daarnaast zien we in de versen die erna volgen in Petrus zijn brief, dat er ook bekeerde heidenen waren die de positie als schriftuitlegger binnen de gemeente hadden en die de gelovigen kennelijk ook wilden terugbrengen tot het oude heidendom. Daar komen we dan ook nog weer tegen. Nou, de tekst op zich is helder. Petrus plaatst de valse profeten uit de Oud-Testamentische tijd, hun gedrag als leugenaars, hè, die het volk zaten voor te liegen, en zeiden van zo spreekt de Heer, maar ondertussen was het hun eigen geldbuidel die sprak, hè, Biliam bijvoorbeeld, maar ook de Baalspriesters of andere priesters die aangesteld waren door de koning. De tijd van Jeremia is heel bekend. Jeremia was de enige die het woord van God bracht en de andere profeten spraken puur van wat de koning wilde horen. Ze werden goed voor betaald. En hij stelt ze op één lijn met valse leraren in de Nieuw-Testamentische periode. Ook zij verkondigden leugens. Met andere woorden, wat hun bindt is dat zij leugenaars waren. En met deze leugenaars en met deze leugens proberen ze de mensen dus te verleiden. Het gevolg is, zegt Petrus hier, dat ze het verderf, oftewel de totale vernietiging of de volslagen ondergang en de eeuwige verlorenheid, staat er eigenlijk, dus heb ik het ook even nagezocht met die nieuwe Bijbel, over zichzelf afroepen. Maar niet alleen over zichzelf, hè, zoals we vanavond in het begin hadden besproken, ook heeft het gevolgen voor de gelovigen die hun achterna lopen, die hun volgen. Nou, ik liet dus de filmpje van die John Crowder zien. Omdat, nou, als wij het nu zo bekijken, dan zeggen we dat is duidelijk iemand die, nou, wat moet je dan, dat is gewoon een dwaalleraar, klaar. Maar, toen het begon, hij is een uitvloeisel van de Toronto Blessing, noemen ze dat. Dat was in de jaren 80, begonnen mensen in gemeenten achterover te vallen in de geest, noemden ze dat. En toen waren er al mensen die zeiden, dit gaat niet goed komen. Maar toen begonnen ze te lachen in de geest, te kraaien in de geest. Volgens filmpje zitten ze als een haan te kraaien en te baren in de geest, en weet ik veel allemaal. Totdat dus dit het laatste uitvloeisel is, dat is dan de dronkenschap of stoned in de geest, of hoe ze het ook maar noemen. Alles waar wordt maar in de geest achtergeplakt. Maar dan zie je dus, ergens begint een dwaling, een misvatting, een dwaling. En dat glijdt steeds verder weg. En dan, nou ja, we zijn 25 jaar verder en dan heb je dit soort idioten. Die dus gewoon volle zalen trekken. En ik zei, er komen geen 10 of 20 mensen op af, maar er komen gewoon duizenden op af. Zelfs zodanig dat een blad met 100.000 leden de charisma daarvoor gaat waarschuwen nu. Ja, nu het te laat is. Ze hadden dat veel eerder al moeten ingrijpen, dat er onbijbelse verschijnselen waren. En dat deden ze niet. En ja, nu is het zover. En nu roepen ze moord en brand. De hoofdredacteur van de charisma, die spuugde raar over hem. Dus het was gewoon even een voorbeeld, een illustratie die ik wou geven van, nou ja, sommigen kenden hem al van op internet circuleren, die filmpjes natuurlijk. En er zijn er nog veel meer extremere figuren nog. Deze man is in opvatting heel extreem. Hij is een mysticus, noemen ze dat. Maar hij wordt wel binnen allerlei evangelische, charismatische kringen, wordt hij uitgenodigd om te komen spreken. En zoals hij zelf zegt, zijn gave van onderwijs heeft hij niet meer. En daar werd een beetje om gelachen door de mensen. Maar hij heeft nu de gave dat hij dus af en toe gewoon niks anders doet dan stomme geluiden maken en niet meer kan spreken. Nou, ik weet niet wat daar voor gave aan is, maar ik kom ze niet tegen in Gods woord. Ik vind het onvoorstelbaar dat mensen erbij blijven zitten. Maar goed, het was gewoon even een voorbeeld van hoe uiteindelijk dwaling uit kan pakken. Er zijn ook hele andere dwalingen, ook hele vrome dwalingen. Maar dit is dus een gevolg van die Toronto Blessing die steeds verder is gegaan. En wat toen in de jaren 80 al door tegen werd gewaarschuwd, ook bijvoorbeeld Medem heeft er nog een boek over geschreven, naar Toronto en weer terug.
Ja.
En die was nog heel mild in zijn oordeel toen. Maar ja, die is erheen geweest om onderzoek te doen. En toen werd het eigenlijk een beetje weggehoond door iedereen. En tegenwoordig gaan Medem en Ouweneel en anderen die gaan naar kringen waar dit soort dingen gebeuren. En onderschrijven het zelfs. Dus ja, ook die zijn gezwicht uiteindelijk daarvoor. Een Ouweneel bijvoorbeeld, die is voorvechter van allerlei extreme charismatische dingen. En gaat naar dat soort bijeenkomsten hoe noemen ze het alweer? Die zit in Harderwijk, Trin.
Ja.
Trin, dat is zo'n organisatie die ook dit soort sprekers uitnodigt. En Ouweneel komt daar ook. Dus zoek het maar eens op internet, kan je gewoon vinden. Dus ja, men heeft ook hele grote bekende namen, zeg maar, weten in te lijven. En op dit spoor weten te brengen. En dat, ja, het verbaast je toch dat mensen met zoveel kennis van Gods woord daar achteraan lopen. En nou, daarom liet ik het vanavond even zien. Gewoon als een waarschuwing eigenlijk van hoe ver iets kan ontsporen. De mensen worden er geleidelijk in meegenomen. Goed, dat was...
Mag ik even? Die Medema die vroeg, dat is Henk Medema.
Henk Medema, ja. Henk Medema, ja.
De vroegere betrouwbare uitgeverij.
Ja.
Ja. Dat boek was trouwens heel goed van hem, naar Toronto en terug. Maar, ja. We gaan verder met 2 Petrus. Vanaf het 4e vers. En dan lezen we een iets langer stuk nu. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht, en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel die zedelozen heeft behouden. Want deze rechtvaardige heeft onder hem wonende dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Dan weet de Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen. Vooral hen die begeerig naar onreinheid het vlees volgen en de hemelse heerschappij verachten. Naar het vlees volgen, dat was dat filmpje duidelijk, hè? Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Heere geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden. Onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Ze achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen, schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten. Zij hebben ogen die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen. Zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht. Kinderen der vervloeking zijn zij. Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn ze verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief had, maar een terechtwijzing kreeg voor onze ongerechtigheid. Het stomme lastdier dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze zijn bronnen zonder water, nevelen door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. Nou, dat is een hele pittige taal die Petrus hier natuurlijk spreekt. En ik denk als je dat tegenwoordig vanaf een preekstoel zou zeggen, dat je heel snel de deur uitgegooid wordt. Maar goed, de apostel zegt dit. En zoals ik al zei, het is het geïnspireerde woord van God wat we hier natuurlijk lezen. En natuurlijk zijn er over dit gedeelte nogal eens meningsverschillen. En speculaties ook. We gaan een paar dingen op ingaan. Want het wordt voornamelijk veroorzaakt door één woordje. En dat is het woordje voortijd uit vers 5. Veel mensen denken dat Petrus hier spreekt over een tijd voor de huidige schepping. Nou, kort door de bocht, dat is een misvatting. Men denkt dat de engelen uit vers 4 bedoeld worden wanneer Petrus spreekt over deze voortijd. Het idee is dat de engelen samen met de Satan zouden zijn gevallen en dat ze dus tot het oordeel bewaard zouden worden. Nou, dat zijn dus twee aannames. De eerste aanname die je dan maakt is dat het engelen betreft die samen met de Satan in opstand kwamen tegen God en die gevallen zijn voor de schepping. De tweede aanname is dat er een voortijd is geweest, een schepping voor de huidige schepping. Misschien een beetje ingewikkeld nu hoor. Maar sommigen menen dus dat er een schepping is geweest voor deze schepping. En dat die schepping, die voorschepping, door de val van de Satan vernietigd is, waarna God een herschepping heeft gedaan. Dus dat we nu in de herschepping zouden leven. Nou, deze versen worden daarbij als bewijs aangehaald. En dan krijg je eigenlijk een beetje een cirkelredenering. Dan zeg je van, ja, Petrus zegt het zo, en dan ga je dus je eigen theorietje opbouwen en dan krijg je een cirkelredenering. Nou, misschien is er een voorschepping geweest. Er zijn best wel argumenten voor, hoor. En dat noemen ze dan ben ik de naam kwijt van die leer. Restitutieleer. Daar zijn best wel argumenten voor. Maar uiteindelijk is het maar een theorie. We kunnen er niet echt bijbelse bewijzen. En Petrus bewijst dat hier in dit gedeelte zeker niet. Het is net als met die leraren en die profeten. Zijn doel is namelijk helemaal niet om daarover te spreken. Zijn doel is iets anders. Hij wil onderwijs geven over de valse leraren. De argumentatie klopt dan ook niet. Want als de engelen uit de voortijd, die met de Satan gevallen zijn, hè, toen ze in opstand kwamen tegen de Heere, uit die voorschepping zouden zijn en gevangen zouden zijn, dan heeft de Satan nu geen macht. Want dan zou hij al gevangen zijn. Terwijl we weten uit Job en uit allerlei andere brieven en ja, de verzoekingen in de woestijn, overal manifesteert hij zich en ook de demonen manifesteren zich. Dus die gevallen engelen, die zijn nog steeds aanwezig. En de voortijd, dat woordje voortijd, hè, uit dat vers 5, wordt door Petrus gerelateerd aan Noach. Nou, de Statenvertaling zegt hier dan ook, die spreekt over het feit dat de oude wereld niet gespaard is. Gewoon de oude wereld. Hè, wat vanaf het begin geweest is, de oorspronkelijke schepping. De oude wereld is de schepping zoals we die kenden van voor Noach. Zoals die voorheen was. En vanaf welk moment veranderde dat? Dat was vanaf de zondvloed. Nou, naar Noach en de zijnen het schip ingingen en door de zondvloed heen in een nieuwe en een gereinigde wereld kwam niet letterlijk een nieuwe, maar wel een gereinigde wereld kwamen. kwam er vanaf dat moment dus een oude wereld en een nieuwe wereld. Want de scheidslijn is het water van de zondvloed. Dat is wat Petrus hier laat zien in deze versen. Petrus noemt dit elders in 1 Petrus 3 vers 19 en 21. Dat hebben we in de vorige studies al behandeld. Noemt hij dat ook. Want dan noemt hij diezelfde zondvloed een beeld van de doop. Zoals de oude mens door het water een nieuwe mens wordt. Zo werd de oude wereld een nieuwe wereld door het wateroordeel. Nou, is dan die oude mens fysiek vernietigd? Nee, we zitten hier allemaal nog. En we zijn er gewoon nog. Ons lichaam bestaat nog steeds, maar er is een oordeel over onze zonde voltrokken op het moment dat we tot wedergeboorte kwamen en gedoopt zijn. Dat is gewoon een beeld ervan, hè, die doop. Van het oordeel. Nou, ons lichaam bestaat dus nog steeds, maar er is een oordeel over onze zonde voltrokken. En we zijn er vrij van door Christus dood en opstanding. En we zijn met hem begraven en met hem opgestaan door de doop. Nou, die doop is dan ook een beeld van het oordeel dat voltrokken is, dat over de oude mens is uitgesproken. En die oude mens hebben we achter ons gelaten in het watergraf. En zo is dus ook die oude wereld geoordeeld, die voortijd, waar de NBG over spreekt. Dat is jammer, die vertaling, maar er staat gewoon oude wereld. Die oude wereld is geoordeeld en de zonde die daarin plaatsvond, is door de toenmalige mensheid, die toen plaatsvond, is eigenlijk gewoon letterlijk weggespoeld. Die bestaan niet meer, die zonden zijn weggespoeld, want God heeft dat gewoon vernietigd, gewoon weggedaan. Nou, dus die voortijd, dat is niets anders dan de tijd voor de zondvloed. En dan moeten we geen mooie theorieën gaan hangen, dat kan gewoon niet aan één woord, maar het is ook nog een vertaling. En de Statenvertaling spreekt dan over de oude wereld, dus ja, we moeten daar heel goed mee oppassen. Dan gaan we naar die engelen, en dan moeten we daar nog naar kijken natuurlijk, maar wie waren dat dan, die engelen? Meestal wordt verwezen naar Judas vers 6. Nou, de brief van Judas sluit eigenlijk heel erg aan op Petrus. En dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Dat zijn diezelfde engelen waar Petrus over spreekt. Nou, sommigen linken dat dan nog weer aan Genesis 6. Daar hebben we ook eens een keer een studie over gehad, hè, over Genesis 6 en Judas vers 6. Maar dat valt eigenlijk hier buiten. De Wycliffe-commentatoren zeggen onder verwijzing naar Openbaringen 12... dat het de zonde van die engelen die hier bedoeld worden door Petrus en door Judas, opstand tegen God was. En dat het andere engelen waren dan die met de val van de Satan meegenomen zijn. Nou ja, we kunnen daar eigenlijk dus niet echt iets sluitends over zeggen. Alleen Petrus en Judas waren kennelijk daarvan op de hoogte. En hoe ze dat waren, uit welke geschriften, of dat de Heer Jezus hun dat zelf verteld heeft toen hij op de aarde rondwandelde. Dat is natuurlijk ook zoiets, hè. We komen soms dingen tegen in de brieven waarvan we denken, hoe weten ze dat? Waar komt dat weg? Nou, de Heer heeft 3,5 jaar de discipelen onderwezen. Dat staat lang niet allemaal in de evangeliën die wij hebben. Er zijn ook dingen die zijn later pas inderdaad in de brieven naar voren gekomen. Goed, hoe het ook mag zijn, wat Petrus en Judas de gelovigen voor willen houden, en daar gaat het om, is dat God zelfs engelen, die zondigen, niet spaart. Nou, hoe zouden dan de dwaalleraren, waarover Petrus schrijft in dit gedeelte, in dit hoofdstuk, ermee weg kunnen komen, ermee denken weg te kunnen komen, met hun dwalingen? Petrus maakt dus eigenlijk een illustratie, hè, net als Judas dat doet, van het lot van het dwaalleraar. Zij zullen samen met die gevallen engelen, die er dus kennelijk zijn, bewaard worden in de afgrond, in de Tartarus, staat er. En dat is de afgrond, een plaats waar ze dus gevangen zullen houden, totdat de Heer komt om hun te oordelen. Nou, dat moment is beschreven in Openbaring 20 vers 12, het oordeel. Nee, ik kan dus allerlei interessante ideeën en hypotheses eraan gaan hangen en opstellen naar aanleiding van zo'n gedeelte. Maar dan ga je dus gewoon, en dat wilde ik gewoon laten zien, dan ga je volledig buiten de context en buiten het punt wat Petrus hier wil maken. Ja, hij illustreert hier aan de hand van de engelen die zondigden, aan de hand van de zondvloed, aan de hand van Sodom en Gomorra en aan de hand van Biliams geschiedenis. Dat zijn illustraties die hij noemt. Daarmee illustreert hij dat de rechtvaardige bewaard wordt en de onrechtvaardige zijn straf niet zal ontlopen. Dat is wat hij duidelijk wil maken. Het is niet Petrus' doel hier de interessante theologische of bijbels geschiedkundige weetjes of mythes of zo allemaal naar voren te brengen. Het is puur de gelovigen steunen in zijn vertrouwen op de Heer. En de gelovigen, de gemeente te onderwijzen over dwalingen en het gevaar ervan. Nou, in de periode dat ik hiermee mee bezig was met de studie voor te bereiden. Gistermiddag was het dus, kreeg ik ook nog een bezoek van Johan Koopman. En die was gistermorgen niet te preken in Leek en hij is 's middags bij me geweest. En wij kregen het ook over dwalingen en over wat er in de gemeente aan de hand is en zo. Dat zit Johan ook behoorlijk hoog allemaal. Gistermorgen had hij het daar niet over, maar ja, hij maakt natuurlijk van alles mee op dat erf, want hij komt nogal eens in een gemeente. En hij zei eigenlijk iets, letterlijk een beetje van, en het ging dan over, bijvoorbeeld, we hadden het over een aantal broeders die bepaalde, wetenswaardigheden, zeg maar, nogal breed uitmeten en daar een eigen leer over creëren. En hij zei daarover, want hij kent een aantal van die mensen persoonlijk en die ken ik dan ook weer. Hij zei van, nou laten we ons nou houden aan het Bijbelse onderwijs. Daar heeft iedereen meer dan genoeg aan. En wanneer je denkt dat je interessante spitsvondigheden moet gaan uitdiepen, zei hij in een gemeente of in een bijbelstudie, dan je mag het best voor jezelf doen, maar breng het niet binnen een gemeente, tenzij je het getoetst hebt bij een aantal anderen. En hij had er dan over, dat kwam dus eigenlijk te sprake aan het feit dat hij dus eigenlijk ook geen klankbord had, had hij het over. Hij zei, ik zit er alleen in Luxemburg en soms denk ik wel eens, oh dat is interessant, dat is mooi, en dan is een ding iets te ontdekken. Hij zei, maar ik kan het niet toetsen. Hij zei, zolang ik dat niet kan doen, moet je het ook niet brengen. En dat is heel gevaarlijk. En dat zie je soms bij leraren. Dat ze een bepaald ideetje ontwikkelen. En wij noemden het vroeger wel eens koffietafel ideeën. En dan heb je het aan de koffietafel over dingen. Van ik heb dit gelezen, dat gelezen. Of zus of zo. Maar hij zei dus heel nadrukkelijk van. Breng dat soort dingen niet binnen een gemeente. Als je ideeën hebt. Hij zei, leg het maar bij de Heer neer. Laat het maar een paar jaar liggen. Maar hij waarschuwde daar dus ook voor. En hij zei ook van. Ja, er zijn zoveel gemeenten die op dit moment kapot gaan. Door leringjes, leringen, opvattingen. Van mensen. En uiteindelijk leidt het alleen maar tot scheuring en dwaling en andere ellende. Hij noemde een aantal gemeenten op. Nou, ik ken ze ook allemaal niet, maar goed, ik ken het dan noorden wat beter dan hem. En goed, hij doelde dus ook op bepaalde leringen die ik eerder ook al genoemd heb. En als vaker genoemd heb, bijvoorbeeld het zoals ze dat dan noemen, het ultradispensationalisme. Dat is een doorgeslagen vorm van de bedelingenleer. En hij zei ook, Van uiteindelijk komt zo'n leer altijd terecht in de alverzoening. En dat soort opvattingen. Mensen die leer aanhangen, die gaan bijvoorbeeld de doop verwerpen. Die gaan het avondmaal verwerpen. Die gaan zelfs zeggen dat je niet meer naar de samenkomsten hoeft. Het is het einde van de gemeente, dat soort leringen eigenlijk. Goed. Ja. Dit soort gedeelten. Die op zich dus al moeilijk genoeg zijn, moeten we dus eigenlijk de grote lijn gewoon vasthouden. Het is verleidelijk misschien om allerlei dingen erbij te halen, maar we moeten gewoon de grote lijn vasthouden en voor ogen zien te krijgen van wat wil Petrus hier nou eigenlijk zeggen. En wat is de context? En als we de nadruk leggen op spitsvondigheden of zaken uit de verband rukken, dan maken we ons nu of later uiteindelijk toch altijd schuldig aan waar Petrus juist tegen waarschuwt, namelijk dat we dwaling gaan brengen, dat we opgeblazen worden. En zogenaamde kennis hebben die in het meest positieve geval nergens toe leidt. In het ergste geval ga je oi 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 roepen en zo. Dat zijn de extremiteiten. Goed, vers 18. Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleeselijke begeerten en door ongebondenheid hen die zich ternauwernood aan degenen die in dwaling verkeren onttrekken. Nou, dat vers geeft even inzicht in wie er eigenlijk blootstonden of eigenlijk het meeste risico liepen, zeg maar, om in die dwalingen weg te glijden. En Kalla noemde dat geloof ik al. Mensen, hier gaat het dus om mensen die door die hoogdravende klanken, door die holle klanken, zegt Petrus, verleid werden. En het waren gelovigen die zich eigenlijk nog maar net, ter nauwe nood, aan de dwaling konden onttrekken. Ze hadden er al ontzettend moeite of strijd mee. En dan komt zo'n dwaalleraar en die geeft ze het laatste duwtje, bij wijze van spreken. Ze proberen de mensen die met de grootste moeite staande kunnen blijven, alsnog met valse beloftes van vrijheid te verleiden. Hè. Ze te verleiden door zogenaamde ongebondenheid. Ik heb het toch ook wel regelmatig gelezen van mensen dat ze zeggen van ja, maar alles is mij geoorloofd. Het is niet allemaal nuttig, maar alles is mij geoorloofd.
Dat is echt anders, hè?
Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel de context in de gaten houden waar het over gaat. En dat betekent niet dat je echt letterlijk alles maar kan doen, want niet alles is nuttig, schrijft hij erbij. En dat is van sommige dingen weet je dat op voorhand. Maar mensen blijven dan maar hangen bij dat alles is mij geoorloofd. Nou ja, en Petrus maakt duidelijk dat als je onder dat soort motto's tekeer gaat in het leven, dan kom je dus uiteindelijk op een spoor terecht met vleeselijke begeerten, oftewel overspel noemt hij, geldzucht, zwelgpartijen. Nou ja, goed, die voorbeelden hebben we net gelezen. Ik heb een artikeltje, dat zag ik in de krant staan. Gisteren kwam ik dat tegen. Ik lees het even voor. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft een nieuwe bisschop. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben. De lesbische Eva Brune. Ze is de eerste openlijk homoseksuele bisschop van Zweden. Brune, 55, en haar partner zijn samen de pleegouders van een 3-jarig kind. Zondag werd ze ingezworen door de aartsbisschop van Uppsala, de leider van de kerk van Zweden. De Lutherse kerk is de belangrijkste geloofsgemeenschap in het Scandinavische land. Nou, toen ik dat las, dacht ik, Luther zou zich omdraaien in zijn graf als hij dit hoorde. Maar, goed. Wees niet bang om naar voren te komen en de gaven te gebruiken die God gegeven heeft, zei aartsbisschop Anders Weyriet bij de ceremonie. De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door de Zweedse koning Gustav en koningin Sylvia. Nou, dan staat er onderaan, homoseksuelen en lesbiennes kunnen sinds 1 mei van dit jaar met elkaar trouwen in Zweden. De Lutherse kerk van Zweden steunde de openstelling van het huwelijk, maar ging pas enkele weken geleden akkoord met de kerkelijke inzegening van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen. Nou, dat was een paar weken geleden dus, maar daarna hebben ze kennelijk gelijk maar een eindspurt genomen door ook gelijk maar de eerste lesbische bisschop te benoemen. Ik wil niks zeggen over het geloof van die vrouw, laat ik daar even afblijven. Maar we zien hier wat er gebeurt met een kerk die de Bijbelse waarheid loslaat. Ten eerste wordt er een vrouw als bisschop benoemd. Terwijl, ja. En ten tweede heeft zij een levensstijl die niet in overeenstemming is met de Bijbelse opvattingen, met de Bijbelse leer.
Ik had het vandaag had ik met een collega over en ik kreeg er bijna ruzie over.
Ja, het moet allemaal kunnen natuurlijk.
Stelling, Ja, precies.
Maar goed, dit is dus een voorbeeld van hoe uiteindelijk een kerk kan ontaarden. Door gewoon, ik vraag me af, als zij spreekt over het huwelijk, hoe kan ze nou nog spreken over een verbond tussen man en vrouw? Man en vrouw die vader en moeder zullen verlaten en één vlees zullen zijn. Haar levensstijl is compleet in tegenspraak daarmee.
Ja. En dan wil ik verder geen. Dat is de dood.
Dat is de dood in de pot qua theologie. Maar goed, dat is dus de moderne kerk tegenwoordig. En in Nederland was dit natuurlijk al lang allemaal ook allemaal dit soort dingen. Nee, wij kennen hier geen bisschoppen, maar daar is dus een bisschop benoemd. Nou heeft dus de Lutherse kerk kennelijk ook bisschoppen. Ik wist dat niet, dat ze dat systeem ook hanteren. Maar goed, het is daar de staatskerk.
Ja. Dus maar de mensen denken er niet over na. Maar er wordt altijd gesproken over de reformatie. Ja. Maar spel dat woord is goed. Dat is opnieuw formeren van de Romeinse kerk.
Ja, dat is het wel.
Hij heeft
nooit
echt zo. Ja,
de Anglicaanse kerk heeft dat ook.
Ja.
Dus ja, dat is
een afsplitsing, ja.
En het PKN, die heeft het 3 jaar terug al voorstel gedaan om ook bisschoppen in een PKN aan te wijzen.
Ja, nou, dat zal voorlopig nog wel even niet doorkomen. Maar
nee, maar goed. Nou, als we ongelooflijk nog een preekstoel hebben,
ja.
Kan gauw.
Goed. Ja. Maar dit is dus een stukje waar je ziet eigenlijk van wat Petrus schrijft. Dat ze ja, de vleeselijke begeerten voeren de boventoon. En ook in dat ambt zelfs. Want zij volgt gewoon haar eigen begeerte in feite daarin. Goed, ik wil er verder niet te veel over zeggen. Voor ik het weet, sta ik ook voor de rechter. Maar,
Ja, goed.
Maar ja, goed. Je ziet gewoon dat een levensstijl die totaal in strijd is met Gods woord. Nu de norm is binnen zo'n groepering. Kennelijk. Nou, vers 19 gaat Petrus verder. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn. Immers door wie men overmeesterd is, dien slaaf is men. Want indien zij aan de bezoedeling der wereld ontvloden door de erkentenis van de Heere en Heiland Jezus Christus toch weer erin verstrikt raken, en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hun geweest zijn geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. Een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of een gewassen zeug naar de modderpoel. Nou, daarmee komen we eigenlijk weer terug op de, waar we vanavond ook de discussie ook een beetje begonnen, of het gesprek wat begonnen. We zien hier dat Petrus een heel hard oordeel uitspreekt eigenlijk over de dwaalleraren en over het feit, en hij zegt hier dan ook, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Oftewel, als je je afkeert van de Heer Jezus, ben je er nog erger aan toe dan voor je bekering. En hoe kan dat? Omdat je dan in feite gesmaakt hebt van het hemelse, zegt hij. Dus je weet waar je van afkeert. Als je onbekeerd bent, ben je nog onwetend. Maar dan weet je waarvan afkeert. En dan ben je als een hond die terugkeert naar zijn braaksel. Nou, ik weet niet of jullie het verschijnsel kennen, maar dat doen ze. Of een gewassen zeug naar de modderpoel. Nou, was maar eens een varken. En het eerste wat hij doet is er weer induiken. Dus. Goed, dat oordeel wat hij hier uitspreekt is niet voor niks. Petrus ziet wat de gevolgen zijn van die dwalingen. En daarom, en ik denk dat het puur uit pure pijn en nood voor de gemeente is dat hij hier op hamert. Het zijn verleiders die, zoals de geschiedenis heeft laten zien, miljoenen mensen de afgrond in hebben gedreven. Hè? Ik al noemde bijvoorbeeld het bekende voorbeeld van bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen. Die gewoon, ja, op dit moment heeft die groep geloof ik ook weer rond een miljoen leden of zo, wereldwijd. En ze drijven die mensen gewoon de afgrond in. Ze hebben het evangelie onthouden, of ze zijn er, of ze hebben mensen van weggetrokken door leerstellige verleidingen. En de donkerste duisternis, zegt Petrus, is hun plaats, hun toekomst. Nou, de Heer Jezus spreekt daar ook over. En Gerben die noemde dat ook al vanavond. In de Matthäus 7. Vers 21 tot 23. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vader, die in de hemelen is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Nou, dat filmpje wat we zagen vanavond, die man, die zegt ook dat hij in de naam van de Heer Jezus spreekt. Ik vond het zo'n typerend filmpje toen eigenlijk als je dan deze teksten op je in laat werken en zo'n filmpje bekijkt. Dan denk je van ja, hij staat daar zogenaamd in naam van de Heere. Maar maakt hij niet een enorm grote kans erop dat de Heere straks zal zeggen, ik heb je nooit gekend. En niet alleen hij, ook vele anderen. En we moeten ook altijd om onszelf kijken natuurlijk. Want als je met één vinger naar de ander wijst, wijzen er drie terug. Dus altijd naar jezelf kijken. He, behoren we tot de eerste groep? He, doen de wil van de Vader? Of behoren we tot hen die in naam van de Heere zeggen te profeteren, boze geesten uitdrijven of krachten doen of prediken of weet ik veel. Maar ondertussen kent hij je niet. Dus altijd waakzaam blijven op je eigen levenswandel. Het is geen werkheiligheid, hè? Laten we dat voorop stellen. Maar wees wel, zie toe op jezelf, zegt Paulus ergens.
Maar zou deze kerel niet dan weten dat hij er niet aangenomen wordt?
Nou.
Dan, ik heb daar een voorstel naar.
Ik hoop dat hij oprecht is. Maar ja, hij is is gewoon bekend, hij is gewoon een mysticus. Dus ja, ja. Ik weet niet hoe hij denkt. Daar laten dat soort mensen zich toch niet over uit. Nee, ze voeren een show op en ze verdienen de bakken met geld mee en ze verleiden een hoop mensen. Dat is het allerergste.
Ja, maar kijk, ja. Als je meteen zullen, dan zouden er misschien mensen zijn die denken van, nou ja, ik heb toch voor God gesproken en ja. Mensen.
Maar als ik zie hoe hij Jesaja.
Deze man die. Ja.
Als ik zie hoe hij Jesaja 35 uitlegt, dat je bezeten bent, zoals hij dan op zo'n rare manier zegt, dan.
Maar het is bij dwalingen zo, het begint met een kleine stap. En als je niet op je schreden terugkeert, dan ben je net het ruziepas noemen 20 jaar verder. Ja, kijk maar naar het hele Rick Warren verhaal en Bill Heibels verhaal. Ze hebben de mensen nu in de New Age gestuurd. En die gemeenten die hun achteraan gegaan zijn, die hoor je er helemaal niet over. Ja. Maar ze hebben wel mensen om jullie heen die geloven in New Age zaken.
Nou ja, goed, en dan over 30 jaar zou je daar misschien een filmpje van zien waar je dood van schrikt. Ja. Of helemaal niks meer van horen. Maar. Goed, de Heer Jezus sprak hier zelf al over. Het zijn werkers der wetteloosheid en hij heeft ze nooit gekend, ondanks dat ze zeggen, we hebben toch in uw naam geprofiteerd. Helaas moeten we vaststellen dat de wereld vol is van mensen die zeggen in de naam van de Heer Jezus wonderen en tekenen te doen. Die zeggen te profiteren in zijn naam, maar de Heer Jezus zegt, ik heb jullie nooit gekend. Nou, dat is eigenlijk een hele ernstige zaak, een droevige zaak. Het is geen vrolijke tekst voor vanavond en ik ben ook wat sneller doorheen gedacht, maar ja, ik denk dat we het hier bij moeten laten, want anders komen we weer op een nieuw onderwerp. Het is gewoon een ernstige waarschuwing. We moeten ons daar wel van bewust zijn, denk ik.